Welkom bij het Arbo-gesprek, de podcast waarin elke aflevering een expert van ArborUnie kennis deelt en antwoord geeft op vraagstukken over werk en gezondheid. Met als doel mensen met energie en plezier aan het werk te houden. Nou, in deze aflevering spreek ik met Erwin Speckley. Hij is ergonoom bij ArborUnie en doet onderzoek via de academische werkplaats in het Amsterdam UMC op het gebied van arbeid en gezondheid.
Zo is het, ja.
Goed, dat klopt in ieder geval. Erwin, welkom in de studio.
Dankjewel.
Hoe belangrijk is een goede werkomgeving om lekker in je vel te zitten?
Ja, die is heel belangrijk, want je brengt toch een groot gedeelte van je dag door op je werk. Ja, en als je dat kunt doen in een werkomgeving waar je je fijn voelt, waar je goed kan werken, ja, dan is dat natuurlijk alleen maar prettig.
Wat doet een ergonoom daar nou precies aan?
Nou, een ergonoom die houdt zich bezig met optimalisatie van werkomgevingen. En dat kan heel breed zijn. Hè. Dat kunnen kantooromgevingen zijn, die overigens tegenwoordig ook veel complexer zijn geworden. Met hybride werken natuurlijk, online meetings, kantoren die er anders uit moeten zien. Mm-hmm. Maar ook productieomgevingen. En controlekamers bijvoorbeeld. Hè. Dus vaak heb je in een productieomgeving of in een fabriek heb je een controlekamer. Hè, dat allemaal goed en duidelijk is wat daarop staat. Dus het is een hele brede discipline met mensen uit zeer verschillende achtergronden.
Je bedoelt dan zeg maar achtergronden ergonomen?
Ja, dus je hebt ergonomen die komen vanuit de psychologie, hè? Meer de cognitieve ergonomen. Die houden zich bezig met leren en denken, met de organisatie van arbeid. Je hebt natuurlijk de ingenieurs, die houden zich veel bezig met productontwikkeling, met design. Mm-hmm. Hè? Dus als jij een stofzuiger koopt, ja, daar is een ergonoom bij betrokken geweest.
Ah.
Om te zorgen dat je hand erin past, dat hij lekker in de hand ligt. Al dat soort zaken. En je hebt mensen, en daar behoor ik toe, meer vanuit een bewegingswetenschappelijke achtergrond. Die houden zich meer bezig van, ja, met de anatomie, met fysieke belasting.
Ja.
Wat kan een mens bijvoorbeeld in een bepaalde situatie tillen? Zonder daar last van te krijgen.
Ja.
Dus het is een hele brede discipline en daarom ook heel leuk. Hè?
Heel divers, als ik het zo hoor. Ja,
ja, de ene dag ben ik bij een kernreactor en de volgende dag ben ik in een fabriek en dan ben ik bij een gemeente. Dus je ziet ontzettend veel.
Het gaat allemaal om de mens. Hè?
Ja, de mens staat centraal binnen de ergonomie. Hè. Dat is het uitgangspunt met zijn mogelijkheden en onmogelijkheden. En wij proberen dus wat we vragen aan die mens zo goed mogelijk aan te passen aan wat iemand wel of niet kan. En als je dat doet, mm-hmm. Dan schep je ook de randvoorwaarden dat iemand gewoon productief kan zijn. Zonder nadelige gevolgen, zoals klachten krijgen of ziek worden of uitval. Dus het is een mooi beroep.
Het is echt het voorkomen van klachten.
Ja, het voorkomen van klachten is een belangrijk iets. Maar wij denken ook na over economische voordelen. Hè, van hoe kunnen we een werkomgeving zo ontwerpen dat er weinig fouten gemaakt worden. He, dat men productief kan zijn.
En efficiënt, ja.
En efficiënt. He. Dus goede ergonomie heeft eigenlijk twee doelen. He. Je hebt sociale doelen, dat zoals welbevinden, geen klachten krijgen. Maar je hebt ook economische doelen van, hoe kunnen we bijvoorbeeld produceren met weinig fouten. Of een goede productienorm halen he, zonder dat er sprake is van een overbelasting.
Ja.
Dus die balans waar wij een rol in spelen tussen belasting en belastbaarheid op de verschillende vlakken. Dat kan ook mentaal zijn. Daar spelen ergonomen een belangrijke rol in.
Ja, want jullie worden natuurlijk ook wel door de werkgevers ingehuurd.
Absoluut, ja.
Ja. Dus die twee kanten moeten wel goed aan bod komen natuurlijk. Het sociale, maar ook het economische.
Ja, en kijk, als je die duale doelen hebt, dat is natuurlijk altijd het mooiste. En daar streven wij ook naar. Hè? Dus de mens is heel belangrijk. Belangrijk dat hij gezond is. Maar als je daarnaast die winst kunt behalen Met op zijn minst een gelijke productie of gelijke foutmarge en dergelijke. Ja, dan is dat natuurlijk heel aansprekend. Dus we worden soms erbij geroepen wanneer er problemen zijn. Hè? Dus mensen vallen uit. Mm-hmm. En laatst werd ik bij een logistiek bedrijf erbij gehaald. Omdat ja, ze hadden binnen 1 maand hadden ze 10 mensen aangenomen. En binnen 1 maand waren er 9 van vertrokken.
9 van de 10, dat is wel
9 van de 10, omdat gewoon dat werk te zwaar was, te onaantrekkelijk. En dan kiezen mensen gewoon met hun
zeker
voeten.
Nu. Ja, zeker nu in deze tijd, toch?
Precies, dus dan is het belangrijk dat je daar komt en zegt van nou, dit en dit kun je doen. En dan wordt het beter. En soms is het zo dat mensen klachten hebben en zeggen ze van nou oké, we hebben deze productielijn, maar mensen hebben klachten.
Waaraan ligt dat nou?
Waar ligt dat, hè? En dan brengen we de belasting in kaart. Hè? Dus we hebben daar bepaalde methodes voor. En dan kunnen we kijken van, nou ja, als je dit doet, hè, dan gaat het over een gezondheidskundige grens. Of het blijft eronder en gaat het erover. Dan geven wij adviezen om dat risico te reduceren. Om het weer binnen de perken te houden.
Ja,
ja, en daar is men heel blij mee.
Ja, en dan hebben we het over die goede werkplek waar jullie dan bij betrokken zijn om die te creëren. Maar wat zijn nou de voorwaarden voor zo'n goede werkplek?
Ja, een goede werkplek is dus een werkplek die het werk faciliteert, hè, die het werk makkelijker maakt, zodat mensen dat langer kunnen volhouden. En ja, wat ik zei, dat ze daar lekker kunnen werken. En dat is voor de verschillende werkplekken verschillend natuurlijk. Hè?
Afhankelijk van het werk natuurlijk, ja.
Ja, voor een beeldschermwerkplek kan dat zijn dat je gewoon een goede stoel en een bureau, hè, een hoogte verstelbaar bureau hebt, hè, wat je goed kan instellen. Een voldoende groot scherm, een los toetsenbord en muis. Maar binnen een productieomgeving kan dat zijn dat bijvoorbeeld de gewichten niet te zwaar zijn of de frequentie.
Of de herrie misschien.
Of de herrie, dat is ook een ding. Hè. Dus herrie, verlichting, klimaat, hè. Dat zijn allemaal factoren, die omgevingsfactoren die natuurlijk ook een invloed hebben op mensen. Hè. Dus als je bij Tata Steel werkt, hè, in hele hoge temperaturen.
Tja.
Ja, dat heeft een effect op de mens. En ook daar zijn dan ergonomen bezig. En zeggen van oké, ze moeten misschien na zoveel tijd in die temperatuur zoveel rust nemen. Met koude is dat hetzelfde.
Ja, dus want jullie kunnen niks aan die temperatuur doen, maar wel aan hoe je ermee omgaat natuurlijk. Ja,
soms kunnen we, kijk, we proberen altijd bij de bron de problemen aan te pakken. Hè? En soms lukt dat. Hè? Dan kunnen we zeggen van, nou ja, is het daadwerkelijk nodig dat het zo warm is? Nou, als dat het geval is, dan kun je die warmte proberen af te schermen. Hè? Door bijvoorbeeld een wand te plaatsen of iets dergelijks. Ja, over het algemeen zitten de ergonomen, althans bij ArbeUnie, op de fysieke belasting en deels ook op het ontwerp.
Ja, want krijgen jullie nu ook een ander soort vraag van werkgevers, hè? Nu er steeds meer hybride wordt gewerkt?
Ja, we krijgen zeker andere vragen. We krijgen vragen van oké, hoe moet die thuiswerkplek eruit zien?
Hè? Ja.
Dat is een belangrijke vraag. En kijk, als je beeldschermwerk doet, af en toe is thuis, dan maakt het niet zo heel veel uit of het niet helemaal perfect is.
Aan de keukentafel, ja.
Precies, maar wat we zagen is dat na ongeveer een maand, hè, dan wordt die blootstelling aan zeg maar ongunstige ergonomische factoren gewoon te groot.
Is dat na een maand al?
Ja, dat gaat heel snel. Dat gaat heel snel. Tenminste, niet bij iedereen. Hè. Sommige mensen die zullen nooit last krijgen. Maar we weten dat wanneer die factoren niet goed zijn, dat een groter percentage zal klachten krijgen, zich ziek melden, uitvallen. Dus ja, daar zijn we veel aandacht aan besteed. Van nou ja, hoe kunnen we mensen nu thuis ook helpen?
Ja.
We hebben daar onder andere een e-learning voor ontwikkeld. Hè, zodat mensen
thuis ook kunnen kijken.
Thuis kunnen kijken. Dus soms wonen mensen gewoon midden in de stad. Die wonen daar heel prettig en fijn, maar klein.
Ja.
En dan hoe kun je dan toch met beperkte middelen?
Een los beeldscherm is dan heel veel, heel groot in je kamer.
Ja, en een bureau, echt een kantoorbureau, is dan nog erger. Hè? Als je dan gewoon een kamer hebt ergens in het hartje van Amsterdam.
Wat adviseer jullie dan? Dat is echt lastig, ja.
Ja, nou ja, dan proberen we toch zeg maar met beperkte middelen. Hè? Dat als iemand zegt van ja, ik werk gewoon aan de eetkamertafel. En ja, je kunt willen wat je wil, maar ik ga niet in mijn woonkamer een bureau zetten.
Ja,
dan proberen we toch te kijken van oké, kunnen we misschien iets doen van een voetenbank? Of kan die tafel misschien iets lager? Hè? Ja. Ik heb ook wel mensen gehad die zeggen, nou weet je, ik sta gewoon 5 centimeter van die poten af. En,
ja, dat is ook een oplossing
prima,
natuurlijk.
Hè? Ja, dus zo proberen we mee te denken. Vaak zit het ook in werkhouding, werktechniek, organisatorische factoren, werkdruk. Hè? Dus,
het is ook heel breed, hè?
Ja, inderdaad.
Ja. Maar zeker ook, hè, nu om al die werknemers te behouden. Ik denk dat er steeds meer beroep wordt op jullie wordt gedaan.
Ja, we hebben veel vraag, inderdaad. Dus dat is heel positief.
Voor jullie, ja.
Maar ja, voor ons. Ja. Maar ook het stijgende bewustzijn bij werkgevers dat het van belang is om goed te zorgen voor je mensen. Dat is voor veel organisaties toch het belangrijkste kapitaal. Ook daar waar ze by far het meeste geld aan uitgeven. Dus ja, als
heb je niks aan als iemand met een RSI-arm thuis zit.
Nee, precies. Nee. Dus daar is stijgende belangstelling voor. En dat is wel een van de positieve effecten natuurlijk van een krappe arbeidsmarkt. Dat men meer moeite doet om de mensen die ze hebben te behouden. En op een goede manier effectief te laten zijn.
Ja, dat is een positieve kant, hè. Maar de klachten, zijn die ook anders van de werknemers? Zie je dat ze... Sinds er meer hybride wordt gewerkt?
Nou, ze hebben andere behoeften. Hè. Je ziet bijvoorbeeld bij kantoor, dat wordt tegenwoordig veel gevideobeld. Hè, met de online meetings en dergelijke.
Ja.
Ja, en niet alle kantoren zijn daar op ingericht. Hè. Dus als je met meerdere mensen in een ruimte zit, dan is videobellen gewoon heel storend voor de andere mensen. Dus dan wil je eigenlijk even een ruimte opzoeken waar je rustig kan videobellen. Ja, en niet alle kantoren hebben die. Want dat is, die zijn nog ingericht alsof...
Het is een oude...
Op de oude manier van werken, zou ik haast zeggen.
Grote dus, vergaderkamers. Ja.
Grote vergaderkamers, veel mensen bij elkaar. En daar proberen we dus werkgevers te helpen. Van hoe kun je dat dan aanpassen? Zodat ook die nieuwe manier van werken gefaciliteerd wordt.
Want werken jullie dan samen met architecten of binnenhuisarchitecten?
Zeker. Ik ben nu betrokken bij de bouw van 2 stadhuizen. En daar zijn we nauw bij betrokken. Dus vanaf het programma van eisen, maar ook met inrichting. Een andere klant van mij die verhuist naar het groot handelsgebouw in Rotterdam. Ja, dan proberen we die ruimte zo in te richten dat mensen daar echt denken van ja, ik wil naar kantoor toe. Ja. He, want daar kan ik lekker werken.
Beter dan thuis vaak. Ja.
Beter dan thuis. Maar soms zien we nu bij organisaties dat mensen eigenlijk uit nood thuis gaan werken. Omdat ze zeggen van als ik naar kantoor ga en ik moet videobellen. En ik heb daar geen ruimte om dat ongestoord te doen.
Ja, dan ga ik maar thuis zitten.
He. Dus we proberen ook daar adviezen te geven. Dat het kantoor aantrekkelijk wordt. En dat mensen er echt willen zijn, zeg maar.
Ja, en dat het gewoon een fijne werkomgeving is.
Ja. Waar je, want thuis is natuurlijk heel prettig. En voor sommige mensen die uit een onrustige kantoortuin komen en zich daar nooit prettig hebben gevoeld, is het zelfs een zegen. Maar het is natuurlijk ook belangrijk om af en toe op kantoor te zijn, met andere mensen te spreken, creatief te zijn.
Het sociale element natuurlijk. Ja.
En dan moet zo'n kantoor moet dat faciliteren. Nou, en daar proberen we ze ook bij te helpen.
Ja, maar dat is echt van... Die kant kende ik helemaal niet van de ergonomie. Nee. Ik kende echt meer van de werkplekonderzoeken op mijn eigen werk.
Ja.
Dat er iemand langskwam om te kijken of ik eigenlijk wel goed zat. Maar dat doen jullie ook nog wel, toch? Als er klachten zijn?
Ja, zeker. Zeker doen we dat ook. Dat doen we op verschillende manieren. We doen dat live, dat we echt naar het kantoor toe gaan. Nou, en dan spreken we met iemand, zeggen we van nou goed, wat is de aanleiding van de klachten en wat doe je? Nou, en daarna gaan we dan vaak kijken op de werkplek van nou, hoe ziet dat eruit? Maar ook hoe gebruiken ze dat? Hoe zitten ze?
Ja, soms kan het goed ontworpen zijn, maar niet goed gebruikt.
Absoluut. Ik zeg altijd, ja. Een goede ontwerp is een randvoorwaarde voor goed te kunnen werken. Maar het is geen garantie. Hè? Je kunt ook prachtige spullen hebben en het heel verkeerd gebruiken, zeg maar. En we doen dat tegenwoordig ook wel online. Dan vragen mensen een beeldmateriaal naar ons te sturen. Bijvoorbeeld foto's, maar bij voorkeur een kort videofilmpje van achter of opzij.
Ah, en dan kun je gelijk naar de houding kijken.
Kunnen we dat gelijk zien.
Ga spontaan rechtop zitten.
Doe dat vooral. Nee, ja. Blijf rustig zitten.
En dat één iemand aan de bel trekt. Misschien dat we meer mensen dezelfde klachten hebben.
Ja, en dat is het grote voordeel van die werkplekonderzoeken. Het is natuurlijk individueel vaak voor iemand die problemen heeft. Maar niet zelden gaan we daarna naar de afdeling HR en zeggen van ja, Jantje, die hebben we geholpen. Maar weet wel dat die andere mensen, die hebben dezelfde problemen. En dus ook eigenlijk hetzelfde verhoogde risico.
Ja.
Dus ja, misschien dat je daar ook wat. En zo doen we ook wel bijvoorbeeld voor advisering van inkoop van meubilair. En dus ik ben net betrokken geweest bij een Europese aanbesteding voor een gemeente van meubilair.
Dat is wel fijn, voordat een hele grote orde de deur uitgaat, dat we even goed kijken of
precies.
Het wel...
Ja, dus als je gewoon van tevoren zegt van oké, let erop dat, dat een bureau ook voldoende laag kan. Hè. We zien veel zit-sta-bureaus tegenwoordig. Ja. Nou ja, hoe groter het bereik, hoe groter het risico voor instabiliteit en hoe duurder ook. Dus we zien wel leveranciers die zeggen we maken een zit-sta-bureau. Maar dat kan eigenlijk helemaal niet zo laag en het kan eigenlijk ook niet zo hoog.
Net niet.
Nee, net niet. Hè? Dus dan zeggen wij van oké, we geven dan specificaties van zorg dat het hieraan voldoet. Dat staat vaak ook in NEN-normen, maar dat is niet bij ieder bekend. Nou ja, en het zijn kleine tips en voor mij heel gemakkelijk om te geven. Maar als je het niet weet, dan koop je soms voor heel veel geld.
Of gewoon even niet over nadenkt.
Ja, of niet over nadenkt. Ja. Dus, dus daar kunnen we echt in partner, als een partner optreden
voor
werkgevers, inkoopafdelingen.
Ja. Want we hebben het over werkgevers. Hè? Maar heb jij nou het idee dat het belang van een goede werkhouding ook bij werknemers zelf voldoende bekend is? Want het gaat uiteindelijk om hun eigen welbevinden.
Ja, nou bij sommigen wel, maar niet bij allen. Dus sommigen zijn gewoon bezig met hun werk en ja, die gaan naar kantoor en die nou, hooguit verzetten ze de hoogte van de zitting van de stoel en verder geloven
gelijk
ze.
Aan de slag, ja.
Gelijk aan de slag, precies. Hè, want daar is de mindset naar. Maar het is van belang dat mensen die kennis hebben van hoe zou ik het moeten doen en ook natuurlijk het belang daarvan. Ja, en het is natuurlijk heel handig om wanneer mensen nieuw bij je komen werken, tijdens zo'n onboarding daar wat over te vertellen. Maar nogmaals, het is niet heel moeilijk, maar het is wel heel belangrijk. Want heel veel mensen werken met computers. Ze doen dat vaak met een hoge intensiteit over de dag.
Meer dan de helft van Nederland, begreep ik. Klopt dat?
Ja, meer dan de helft van Nederland 6 uur per dag. Dus dat is,
als je 6 uur per dag verkeerd zit.
Ja, dat is... maar goed. En het is van belang dat het besef is dat ook dat op een goede manier gedaan moet worden.
En dat moet je zelf doen, want het is heel persoonlijk.
Ja,
niet
je moet
een werkgever
het zelf,
dat voor jou kan afstellen. Je moet het even zelf doen.
Ieder mens is uniek.
Ja.
Dus je kunt twee mensen van 1,75 meter wil niet zeggen dat ze alle twee dezelfde beenlengte hebben.
Nee.
Ook comfort is natuurlijk een persoonlijk iets. Hè? Mijn vader hield van Franse auto's. Die vond hij geweldig comfort hebben. Ja, ik heb liever een wat hardere zit. Ja, zeg maar wie gelijk heeft. Hè?
Het is persoonlijk, ja.
Het is persoonlijk. Hè? Ja. Dus ook als je een kantoorstoel doet of koopt die voldoet aan een bepaalde NEN-norm of aan een bepaalde praktijkrichtlijn. Hè, dat is heel belangrijk, maar het is geen automatisch iets dat hij dan ook geweldig zit. Hè? Hij voldoet aan de eisen, Maar toch zal de een wat minder prettig vinden zitten dan de ander.
Ja, en zeker als je hem niet goed afstelt.
En zeker als je hem niet goed afstelt.
En nu met al die kantoortuinen, bedoel, je komt aan. Het eerste wat je moet doen is even alles goed afstellen.
Ja, en zeker omdat natuurlijk het huidige meubilair, dat is, heeft heel veel instelmogelijkheden. Ja, dus om het anders te zeggen, je kunt ook heel veel dingen fout doen.
Ja, natuurlijk. Ja, ja.
Dus... Dus het is niet ingewikkeld, maar je moet het even weten. En als je dat doet...
Dan is zo'n onboarding een ideaal moment natuurlijk.
Ja, ideaal moment. Hè? Maar het toont ook eigenlijk een belangstelling voor de medewerker. Hè? Dat je zegt van oké, je hoort nu bij ons. En wij willen dat je hier lekker werkt. Hè? Dus dat je hier productief kan zijn, maar dat je ook gewoon...
S'avonds niet thuis komt met pijn in je schouders.
Nee. Mensen is meer dan werk alleen. Dus daar moet het goed zijn. Daar moeten dus de omgevingsfactoren zo zijn dat je er optimaal kan presteren. Maar het moet niet zo zijn dat het je uitput.
Nee, dat je uitgeput thuis komt.
Ja, of met klachten. Nee. Dat willen mensen niet.
Nee, en dan kijken we ook eventjes naar de toekomst. Hè? Want je doet ook onderzoek naar de ideale werkomgeving van de toekomst.
Ja, nou, daar gaan we met name binnen hopelijk een nieuw promotietraject onderzoek naar doen. En ja, daar is dat hybride werken natuurlijk ontzettend interessant. Wij doen zelf binnen ArbeUnie ook veel consult online. En wat we natuurlijk willen is dat die beleving, zowel van de mensen die aan onze kant zo'n consult doen, maar ook de klant, dat die zo goed mogelijk wordt. Dus we zijn nu aan het kijken hoe we technologieën kunnen bedenken, hè, met schermen waar bijvoorbeeld niet alleen het hoofd, maar gewoon de hele romp te zien is. En dat ziet er heel veelbelovend uit. En ja, uiteindelijk gaan we misschien wel toe naar avatars. Hè. Ik heb ooit een keer een interview gezien waar Barack Obama geïnterviewd werd door Oprah Winfrey. Die zaten in de Verenigde Staten, ieder aan hun eigen kust.
Ja.
Maar virtueel zaten ze rond een open haard.
Een soort hologram wordt het dan.
Een soort hologram. Ja, dat is ook een film, die heet The Kingsman. Daar zie je, hè, dat is een wereldwijde spionnenorganisatie. En daar zie je dus virtueel allemaal mensen rond een vergadertafel zitten als avatars. Terwijl die mensen er helemaal niet zijn.
Terwijl ze thuis gewoon kunnen staan dan eigenlijk.
Ja.
Ondertussen hun oefeningen kunnen doen. Terwijl ze dan net lijken alsof ze gewoon zitten.
Bijvoorbeeld. Maar je kunt je voorstellen dat online is natuurlijk niet zoals in het werkelijke leven. En dat zal ook met nieuwe technologieën dat niet worden, maar het wordt wel beter. Hè. Je kunt wel
echter,
je kunt wel zeggen van, als we het op zo'n klein schermpje hebben, alleen een hoofd, dat geeft een ander idee, of bij een vergadering allemaal van die hoofdjes, dan wanneer je echt mensen meer groter ziet, hè, met een groter gedeelte.
Is dat ook minder vermoeiend? Want op zo'n teamsvergadering is dat best vermoeiend. Is dat dan zeg maar die nieuwe manier ook minder vermoeiend voor de mensen?
Nou, dat weet ik niet, maar dat zou interessant zijn om uit te zoeken. Maar wat uit eerdere onderzoeken wel gebleken is, dat er een groter gevoel van nabijheid is. Hè? Dus je voelt wel echt meer dat je in contact bent met elkaar en niet zo ver weg. Hè? Dus eerder
begrijpen elkaar misschien ook sneller.
Ja. Dat je kunt bijvoorbeeld wat meer lichaamstaal zien. Je kunt nog steeds niet ruiken hoe iemand ruikt. En huidskleur misschien ook niet optimaal. Maar je kunt dat wel beter doen. En ik weet ook wel dat bijvoorbeeld banken zijn er ook mee bezig. Hè? Die online
calls
doen. Je wil een hypotheek en dan wil je met een adviseur spreken. Ja, dan is het belangrijk dat je verbinding maakt.
Ja.
En nogmaals, hè, zoals wij nu zitten tegenover elkaar, zo zal het nooit worden. Maar het kan echt stukken beter dan die hoofdjes op die kleine schermpjes die we nu hebben.
Ja, ja, het is echt meer een virtuele werkomgeving ga je dan eigenlijk creëren.
Ja, want je ziet echt, het kantoor heeft zich ook ontwikkeld. Hè, van de 50er jaren tot nu. Van kantoortuinen tot cellentuinen. Tot activiteitsgericht werken. Hybride werken, thuiswerken. En het is van belang. En daar hebben ergonomen ook een rol in. Om te zorgen dat gewoon zo goed mogelijk gaat.
Ja. Nou, interessant. Ben benieuwd wat er uitkomt uit het onderzoek. Nou, je hebt al heel veel verteld. Hè? Het is heel breed, jouw vakgebied. Maar heb je nog een laatste tip van werkgevers die luisteren? Hier kan ik nu meer aan de slag.
Ja, ik denk dat preventief is altijd het mooiste. Hè? Dus we zien soms dat werkgevers te lang wachten. Hè? Dan benaderen ze ons wanneer er echt problemen zijn. Hè? Mensen uitvallen of mensen klachten krijgen. Hè? Het is fijn om echt wanneer bijvoorbeeld zaken ontworpen worden, hè? Om daar meteen een ergonoom bij te betrekken.
Ja.
Hè? Daar doen we taakanalyses voor. Dan kijken we wat mensen doen.
Het is een mooi moment om juist heel eventjes goed...
Ja.
Goed alles opnieuw te bekijken eigenlijk.
Ja, en wanneer je het één keer goed doet, ja, dan heb je daar soms decennia plezier van. Dus dat is echt een aanrader, zou ik zeggen.
Nou, hartstikke goede tip, denk ik. En sowieso bedankt voor al je informatie.
Dank voor je interesse. Het was leuk om hier te zijn.
Dit was weer een aflevering van het Arbo-gesprek. Wil je niets missen? Volg ons en laat je inspireren door onze expertise en waardevolle inzichten op het gebied van werk en gezondheid.